Ik wil vanochtend een paar woorden delen over de gelijkenis van de zaaier. En ik wil gaan naar Matteüs 13. Jezus sprak vaak in gelijkenissen in de Bijbel. Vaak haalt hij voorbeelden aan. Wij denken vaak, joh, je moet het wel duidelijk vertellen. Maar Jezus was helemaal niet zo gericht om het heel duidelijk te vertellen. Hij zei tegen heel veel mensen van, nou joh, als je honger hebt, als je dorst hebt, dan wil je wel luisteren. Dus dan ga je proberen het te begrijpen. En al zou ik het heel goed uitleggen, en je wil niet, dan ga je nog tegen verzetten. Mensen die niet willen, dan kun je nog zo goed, zulke goede argumenten hebben, die zeggen toch nee. En mensen die willen, die echt wel willen, daar hoef je soms maar een half voor te zeggen. Want die trekken het, die pakken het, die willen. Die hebben een verlangen, die hebben een dorst en een honger. En Jezus zegt, wie dorst heeft, komt tot mij. En die gaat drinken. Dus er is een voorwaarde voor die dorst. Nou, Jezus vertelde, een boer ging zaaien. Koren op zijn land en bij het zaad viel wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond, omdat er weinig aarde lag. Kwam het vlug op, maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en verstikte. En de rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst, wel 30, 60 en 100 keer zoveel als er was gezaaid. Nou, aan zijn leerlingen heeft Jezus deze gelijkenis, dit verhaal uitgelegd. En we gaan de uitleg lezen uit Markus, want hij heeft het in drie evangeliën, drie verhalen over het leven van Jezus, verschillende verhalen heeft hij het genoemd. En we gaan de uitleg gaan we pakken uit Markus 4. In Markus 4 staat, de boer is hij die Gods woord bekend maakt. Hij probeert het goede zaad in het leven van anderen te zaaien. En het zaad is eigenlijk het woord van God. Het zaad is het woord van God. Het pad waar een deel van het zaad op terecht kwam, zijn de mensen die wel het woord van God horen, maar het meteen weer vergeten. De duivel is erin geslaagd het goede zaad weg te nemen. De steenachtige grond zijn de mensen die het woord van God horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het zit bij hen niet diep. Ze zijn oppervlakkig. Als zij door een enthousiasme over Gods woord problemen krijgen, moeten zij er ineens niets meer van hebben. De grond met distels erop zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar de zorgen van het leven, de zinloze jacht naar rijkdom en het verlangen naar allerlei andere dingen krijgen de overhand. Het gevolg is dat deze mensen niets doen met wat zij hebben gehoord. Maar de goede grond stelt de mensen voor die het woord van God horen en met heel hun hart in geloven. Ze doen er iets mee. Het goede zaad brengt vrucht voort in hun leven. Wel 30, 60 en 100 keer zoveel als is gezaaid. Wauw, wauw. Wat mij hier opvalt in deze gelijkenis, is dat het zaad bij elke grond hetzelfde is. Het zaad heeft dus potentieel om tot ontplooiing te komen. Het zaad is nooit het probleem dat er geen vrucht gedragen wordt. En dat is het woord van God. Alleen, waar ligt het probleem? Bij de grond waar het in valt. En de grond, dat zijn wij. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Dus, Gods woord is enorm krachtig en heeft enorm veel potentie in zich. Heel veel. Om alles te doen waar God het toe zendt. Wauw, het woord van God is krachtig en sterker en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het is, scheidt alles van één. Dus Gods woord hebben wij ter beschikking. Wauw, we hebben Gods woord ter beschikking in ons leven. En wat maakt nou tot het vrucht draagt? En wat maakt nou tot het niet vrucht draagt? Nou, we zien dat in feite ook om ons heen, en misschien zie je het ook al in je eigen leven, als je terugkijkt naar periodes in je leven, dat je denkt van, nou, ik heb wel in God geloofd, maar eigenlijk alle zorgen maakten dat het zo, op zo'n laag pitje staat in mijn leven. Ik laat me, alle zorgen die op je afkomen, het ontwikkelt zich helemaal niet goed. Want hoe gaat het wel goed ontwikkelen? Er staat in Lucas 8, ik neem weer even een andere evangelie. Er staat het zaad in vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en, door standvastigheid vrucht dragen. Dus mensen die hebben het woord op zich genomen met een eerlijk oprecht hart. Ze koesteren het, dus het wordt een deel van hunzelf. En ze volharden erin. Ze blijven zich eraan vasthouden. Dus dat is een voorwaarde om vrucht te dragen. Is dat wij dat woord van God koesteren in ons leven? Dus wat God zegt tot ons, dat we daarmee aan de slag gaan. Dat we dat serieus nemen, dat we daar serieus in geloven op de eerste plaats, maar ook er serieus naar gaan handelen. Dan gaat het vrucht dragen. Dus of het woord van God vrucht draagt, ligt nooit aan God. Ligt nooit aan God. God wil altijd dat het woord vrucht draagt. Maar hij nodigt ons uit om met heel ons hart dat woord te koesteren. En om dat toe te passen in ons leven. Wie mijn woorden hoort en erin blijft, die zal veel vrucht dragen. Gods woord is zo krachtig dat het alles kan doen waartoe God het zendt. Als God zegt, ik breng genezing, ik breng redding, ik breng vergeving, dan is dat gewoon zo. Er is geen twijfel aan. Alleen het is ons aandeel om de grond van ons hart te ploegen. Om te gaan zorgen dat die distels weggaan in ons leven. Zodat die zorgen dat we ons daar niet door laten beïnvloeden. Dat we niet door de rijkdom van de wereld, het verlangen om hier in de wereld iets te betekenen. Dat dat niet de overhand gaat krijgen. Maar dat we alles vanuit het woord van God doen. Dat woord vrucht laten dragen. Alles in feite laten bijdragen aan dat we vrucht dragen. En dat is, als we kijken naar wat de essentie daarvan is, dan is dat eigenlijk de essentie van een vertrouwen hebben in het woord van God. Dat je een overgegeven leven leidt. En dat je toewijdt naar God. Een overgegeven leven. Dat je zegt van, oké, alles is bestemd om dat woord vrucht te dragen. Ik laat geen andere dingen toe in mijn leven. Ik wil dat het woord vrucht dragen. En ik vertrouw erop. En ik wil dat zien. Ik wil dat zien. En ons verlangen is ook om dat te zien in ieder van ons. En dat we samen die vruchten kunnen laten zien aan de wereld om ons heen. Dat is ons verlangen. Dat is ons verlangen. Maar dat betekent dus dat dat woord in ons vrucht moet gaan dragen. Meer en meer. Dat betekent dat ik mijn leven, zoals Jezus als het ware, een overgegeven leven moet hebben. Toen de discipelen achter Jezus aangingen, toen zei Jezus tegen ze iets heel zwaars, zou je kunnen zeggen. Ik denk aan die tekst dat Jezus zegt in Lucas 14. En velen trokken met zijn mee, en terwijl hij zich omkeerde, zeide hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipelen niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen leerling van mij zijn, geen discipel van mij zijn. En eigenlijk wilde Jezus hier afrekenen met al die dingen die op de eerste plaats kunnen staan in ons leven. En dan zegt hij van zelfs familie of zelfs het behoud van je eigen leven mag niet op de eerste plaats staan. Ik wil op de eerste plaats staan. Ik wil dat je mijn woord op de eerste plaats zet. En daarmee hebben we gezien in geschiedenis en in de Bijbel dat velen hun leven voor God hebben gegeven. En wij verlangen om vrucht te dragen voor hem in ons leven. Mijn diepe verlangen is om vrucht te dragen voor hem. En ik ben ermee bezig elke keer weer in mijn hart om te kijken, Heer, wat ben ik nog op uw pad, Heer? Is het woord van u nog in mij? Luister ik nog naar u? Ben ik bezig met de dingen die u van mij vraagt? Ben ik bezig om u op de eerste plaats te zetten in mijn leven? En koester ik dat woord? En vertrouw ik op dat woord? Dat het daardoor vrucht mag dragen. in mijn leven. En dat is het diepste verlangen van God, is dat wij vrucht zullen dragen. In alles wat we doen. In alles wat we doen. En er zijn zoveel dingen die ons daarvan kunnen afleiden. Zoveel dingen. De zorg van de wereld wordt hier gesproken in deze gelijkenis. Rijkdom van leven. Zoveel dingen die ons daarvan kunnen afleiden. Maar God zegt, maak een keuze voor mij. Daarin. En ik zal laten zien dat je vrucht gaat dragen. En wat is dat vrucht dragen voor hem? Is dat de liefde van God door je heen gaat stromen. Is dat de kracht van God door je heen stroomt. Is dat de wijsheid van God door je heen stroomt. Is dat de vrede van God door je heen stroomt. En daar waar je komt, dat je die vrede van God mag brengen. Dat is toch heerlijk? Dat je zelf tot genezing komt, omdat het woord van God de waarheid is. En dat maakt je vrij. Je gaat in vrijheid wandelen. Je gaat in vrijheid wandelen. De vrijheid van het woord van God. En ik geloof dat God wil mensen in de vrijheid komen. Misschien heb je het woord van God niet op de eerste plaats staan in je leven. Misschien zeg je van, ik laat me afleiden door zoveel dingen. Dan wil ik je vragen, maak een keus voor Jezus. Maak een keus voor Jezus. Maak een keus om het woord op de eerste plaats te zetten. Ik heb dat in mijn leven ontdekt, dat verandert alles. Het verandert alles als je het woord van God op de eerste plaats zet. Als je hem leert vertrouwen in wat hij spreekt. Ik denk als ik denk aan Jezus, dan zei Jezus tegen de leerlingen van, vaar naar de overkant op een gegeven moment. En hij ging zelf ook in het schip. En halverwege stak de storm op. En Jezus lag te slapen in het schip. Jezus lag te slapen in het schip. En de leerlingen van Jezus, die waren met storm bezig. En dat betekende dus dat ze zich enorm lieten afleiden. En ze maakten Jezus wakker en zeiden van, help, help, we vergaan. Maakt het u dan niks uit dat we vergaan? En dan zegt Jezus van, joh, waar maak je je zorgen om? En hij bestrafte de storm en het werd stil. En dat is hetgene wat ik geloof dat God ons wil leren. Als wij gericht zijn op God, dan kunnen wij door de stormen heen gaan. En kunnen we rustig zijn. Dan kunnen wij leren dat God onze kracht, onze bron is. En als God heeft gezegd, toen Jezus zei, ga naar de overkant, dan hij zei niet, ga halverwege en verzuip. Hij zei, ga naar de overkant. Dus als God woord in ons leven gaat spreken, woorden van, zo is er dan geen veroordeling, woorden van, ik vergeef je, dan betekent het dat dat ook waar is. En dat ik me dus geen zorgen hoef te maken over de dingen die niet overeenkomstig zijn. Als God belooft, ik ben altijd met je, dan ga ik nooit meer zeggen, Heer, waar bent u? Natuurlijk, vanuit mijn gevoel kan ik dat wel zeggen. Oh Heer, u lijkt zo ver weg. Maar in mijn geest weet ik, het is een leugen. Het is een leugen. Want hij zegt, ik ben altijd bij je. Ik ben altijd bij je. Dat betekent dus dat ik zijn woord mag vertrouwen. En dat geeft mij rust. Dat geeft me rust in moeilijke omstandigheden. Want hij is altijd bij mij. Hij zegt, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Dus spreek dat over jezelf uit, de woorden van God. Dus hoe koester je dat woord van God? Ik geloof dat is het woord van God kennen. Het woord van God erover gaan mediteren. Ga je gedachten erover gaan. Ga denken over, Jezus heeft gezegd, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat hij altijd bij me is. Maar betekent dat ook dat hij bij me is als ik het niet voel? Ja, blijkbaar wel. En gaat uitspreken. Zoveel mensen spreken uit wat ze zien en spreken hun zorgen uit. Hun angsten uit. Dan maak je ze sterker. Wat wil je sterker maken? Het woord van God in je leven of je angsten? Als je je angsten sterker wil maken, spreek ze uit. Oh, ik denk tot dit of dit zal gebeuren. Oh, ik hoop maar niet tot dat en dat. Oh, ik heb dit en dit gehoord en oh, ik hoop maar niet. Ga je angsten uitspreken en ze worden sterker in je leven. Ga Gods woord uitspreken En ga daarover mediteren. En ga dat de eerste plaats in je leven zetten. En dat wordt sterker. Dat wordt sterker. Halleluja. En het woord spreken maakt het nog sterker. Het woord doorgeven aan andere mensen. Geef door aan wat God in jou heeft gedaan. Geef door aan andere mensen de goedheid en de grootheid van God. Halleluja.